Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Laten wij proberen te zingen de bedezang voor de predikatie. O God, die onze Vader zijt, die het alle tijd ons uw tegenwoordigheid in Christus wil betonen. De bedezang voor de predikatie. uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de tweede brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs, daarvan het vijfde hoofdstuk, te beginnen bij het elfde vers. Wij herzeggen u 2 Korinthe 5, vers 11 tot en met 21. Doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 88, een leven aan mijn ziel, dan loof mijn mond, en wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lees u 2 Korinthe 5 vanaf vers 11 tot en met het einde. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. En zijn goden openbaar geworden, doch ik hoop ook in uw conscientie geopenbaard te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degene die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want hetzij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het goden. Hetzij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het ulieden. Want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen dat, indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven, niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, zie, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft, door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen, want dien, die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem.
bent u aan de beurt van behandeling vanmorgen vanuit de Dordtse leerregels. Zijn we toegekomen aan hoofdstuk 3-4 en we vragen uw aandacht voor de paragrafen 4 tot en met 6. Dordtse leerregels hoofdstuk 3-4, de paragrafen 4, 5 en 6 die we nu eerst aan u willen voorlezen. Weliswaar dat na de val in de mens enig licht der natuur nog overgebleven is, waardoor hij behoudt enige kennis van God, van de natuurlijke dingen, van het onderscheid tussen hetgeen betamelijk en onbetamelijk is, en ook betoont enige betrachting tot deugd en tot uiterlijke tucht. Maar zover is het vandaar dat de mens door dit licht der natuur zou kunnen komen tot de zaligmakende kennis Gods en zich tot hem bekeren, dat hij ook in natuurlijke en burgerlijke zaken dit licht niet recht gebruikt, ja veel meer het hoedanig het ook zij op onderscheiden wijze geheel bezoedeld en in ongerechtigheid en onderhoud. En terwijl hij dit doet, zo wordt hem alle onschuld voor God benomen. Paragraaf 5. Gelijk het met het licht der natuur toegaat, zo gaat het ook in deze toe met de wet der 10 geboden. Van God door Mozes de Joden in het bijzonder gegeven. Want nademaal deze de grootheid der zonde wel ontdekt en de mens meer en meer van zijn schuld overtuigt, doch het herstellingsmiddel daartegen niet aanwijst, nog enige krachten toebrengt om uit deze ellendigheid te kunnen geraken. En omdat zij alzo door het vlees krachteloos geworden zijnde de overtreder onder de vloek blijven laat, zo kan de mens daardoor de zaligmakende genade niet verkrijgen. Paragraaf 6. Hetgeen dan nog het licht der natuur, nog de wet doen kan, dat doet God. Door de kracht des Heilige Geestes en door het woord of de bediening der verzoening, welke is het evangelie van de Messias, waardoor het God behaagd heeft de gelovige mensen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, zalig te maken. Gemeente, het gaat in deze drie paragrafen over de wijze van zalig worden. De wijze van zalig worden. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats het licht der natuur verdooft. In de tweede plaats de weg der werken loopt dood. En in de derde plaats de bediening der verzoening voldoet. Dus de wijze van zalig worden. Een drietal gedachten vragen onze aandacht. In de eerste plaats, het licht der natuur wordt verdoofd. Zeker, er is nog enig licht. En zou dat licht kunnen leiden tot het licht? Nee. We zullen zien dat dat kleine beetje licht wat er nog is, dat wordt verdoofd. Onze tweede gedachte, de weg der werken loopt dood. Dan gaat het over paragraaf 5, daar wordt gesproken over de wet. Zou het dan niet mogelijk zijn om via de werken van de wet de zaligheid te verkrijgen? Nee, want de wet wijst niet het verzoeningsmiddel aan. De wet laat de mens krachteloos. De wet biedt geen uitkomst. En dan paragraaf 6, de bediening der verzoening voldoet. Hoe wordt een mens zalig? Door de bediening der verzoening. En wat is de bediening der verzoening, jongens en meisjes? Dat is de prediking. Wat een wonder dat wij hier vanmorgen mogen zijn. Want hier, dat zullen we straks overdenken, hier worden mensen zalig. Hier is het allergrootste goed te verkrijgen voor tijd en eeuwigheid. Gemeente, we zijn bezig met hoofdstuk 3-4. In hoofdstuk 3-4 gaat het over de verdorvenheid van de mens, over de bekering tot God en over de manier van deze. En daar gaat het eigenlijk vanmorgen in de prediking over. De manier van de bekering. Hoe worden mensen bekeerd? Welke middelen gebruikt God daarbij? Daarover gaat het hier vanmorgen in de prediking. Want we hebben de vorige keer stilgestaan bij de doodstaat van de mens. Daar bleef van de mens eigenlijk niets over. En misschien hebt u zich ook wel afgevraagd, is dat niet wat al te zwart neergezet? Want er zijn toch nog wel goede dingen in dit leven. En niet alleen bij kerkmensen, maar ook bij wereldse mensen. Je kunt toch niet zeggen dat er totaal geen goed meer is op deze aarde. En daarom is het goed dat wij nu beginnen met paragraaf 4... waar dat ook niet wordt ontkend dat er nog wel enig goed is op aarde. Daar is nog enig licht der natuur, absoluut. Maar dat zal nooit leiden tot de zaligheid. Dat is uiteindelijk de conclusie aan het einde van onze eerste gedachte. Wel is waar, zeker, dat geven onze vaderen toe, dat na de val in de mens nog enig licht der natuur overgebleven is. Daar zijn nog resten van het beeld van God. U herinnert zich hopelijk dat we het beeld van God onderscheiden in engere zin en ruimere zin. Engere zin, kennis, gerechtigheid en heiligheid, daar hebben wij niks meer van. Dat beeld Gods zijn we kwijtgeraakt. Maar er is ook een beeld van God in ruimere zin. En dat hebben wij nog wel. En dat wordt hier genoemd enig licht der natuur. Calvijn noemt dat enige vonkskens van het beeld van God. Dus te midden van die inktzwarte duisternis, waar we door de zondeval in terecht gekomen zijn, is er nog enig licht. Zijn er nog enige vonkskens. En zouden die enige vonkskens ons niet de weg kunnen wijzen naar het licht, naar de Heere Jezus Christus? Want dat is nog in ons overgebleven, staat er. Maar laten we eerst eens zien wat er nou bedoeld wordt met dat enig licht der natuur. Het beeld van God in ruimere zin, zo heb ik het u al genoemd. Maar het wordt hier ook heel concreet uitgewerkt. Er wordt gesproken over enige kennis van God. Nou jongens en meisjes, dat weten jullie ook wel, dat mensen die soms nooit naar de kerk gaan, toch wel de gedachte hebben, er moet wel iets zijn. Of er moet wel iemand zijn die alles bestuurt. Ze hebben geen Bijbel, ze lezen ook niet in de Bijbel, maar toch enige kennis van God. Wie die God is, weten ze niet. Ze zoeken die God helaas ook niet, maar ze hebben enige kennis van een hogere macht. Enige kennis van de natuurlijke dingen staat hier. Dus de dingen in het natuurlijke leven die ja, ieder mens eigenlijk toch wel heel bijzonder vindt. Als ik u een voorbeeld mag noemen, dan denk ik aan de geboorte van een kindje. Dat vindt iedereen op de wereld een wonder. Dat is zo bijzonder dat dat uit een moeder kan komen. Dat dat in haar buik gegroeid is, dat is niet te bevatten. Dat hebben wij. Maar dat hebben wereldse mensen ook wel. Enig licht der natuur over de natuurlijke dingen. Onderscheid tussen hetgeen betamelijk en niet betamelijk is. Je merkt dat ook bij heidenvolken wel. Die geen Bijbel hebben, dat ze sommige regels hebben ze hetzelfde als wij. En dan ervaren zij ook dat het niet goed is om een ander te doden. Dat weten ze eigenlijk nog een klein beetje van binnenuit. Ze weten dat het niet goed is om je vrouw of je man ontrouw te zijn. Enig besef hebben ze daar nog van. En daarom, het een is goed, het ander is kwaad. Hoewel het lang niet altijd precies klopt, maar het zijn zomaar een paar vonkjes, zou je kunnen zeggen. Ook enige betrachting tot deugd. Mensen willen barmhartigheid doen, goed zijn voor elkaar, zeker. En tot uiterlijke tucht, er moeten regels zijn, waar iedereen zich aan onderwerpt. Dus deze dingen zijn er nog wel. En dat ontkennen wij ook niet. Het is gelukkig dat deze dingen er nog zijn na de diepe val in Adam. Maar al deze dingen, gemeente, zijn algemene genade. Al deze dingen zijn niet zaligmakend. En nu komt het verschrikkelijke. En dat is dat de remonstranten zeggen dat het wel zaligmakend kan zijn. Daar zit het grote verschil. De manier van bekering, hoe gaat dat? Nou, zegt de remonstrant, dat gaat eigenlijk van algemene genade naar bijzondere genade. Als je de algemene genade die de Heere je geeft maar goed gebruikt, dan kun je opklimmen tot een hogere graad. En die hogere graad van de algemene genade, dat is de bijzondere genade. Het lastige is dat de remonstranten spreken ook over wedergeboorte. De remonstranten spreken ook over algemene en bijzondere of zaligmakende genade. Alleen ze geven er een totaal andere betekenis aan dan wij. Dat is het lastige, jongens en meisjes. Dat je mensen hoort die precies dezelfde woorden gebruiken die jij zondags in de kerk hoort. En dan lijkt het heel vertrouwd, maar als je goed luistert, dan merk je dat ze er iets heel anders mee bedoelen. Zo was het met de remonstranten. Wat leren de remonstranten? Nou, dat kunt u leren, dat kunt u lezen bij de verwerping der dwalingen. En dan neem ik nu de vijfde daarbij. En dan lees ik u dat de synode verwerpt de dwalingen van degene die leren. En dan komt het dat de verdorven en natuurlijke mens de algemene genade, waardoor zij verstaan het licht der natuur, of de natuurlijke, of de gaven die hem na de val nog overgelaten zijn, zowel gebruiken kan, dat hij door dat goed gebruik een meerdere, namelijk de evangelische of zaligmakende genade en de zaligheid zelf, allengskens en bij trappen zou kunnen bekomen. En dat in deze voegen God zich van zijn zijde betoont gereed te zijn om Christus aan alle mensen te openbaren. Nadien hij de middelen die tot de kennis van Christus, tot het geloof en tot de bekering nodig zijn, genoegzaam en krachtiglijk aan allen toedient. Dus ze zeggen eigenlijk, algemene genade heeft iedereen. En als je daar nou goed gebruik van maakt, mensen, dan word je geschikt voor de bijzondere genade. Dus eigenlijk kan iedereen zichzelf geschikt maken voor de bijzondere genade. Eigenlijk is de bijzondere genade een andere graad van de algemene genade. Wij zeggen nee, de algemene genade is heel anders dan de bijzondere genade. Zij zeggen nee, het is een andere graad. Er is slechts een gradueel verschil. Dus wie gaat het uiteindelijk doen, die bekering? De mens. Jij moet het doen. U moet het doen en u kunt het ook doen. Want u hebt een goed verstand van de Heere gekregen. En u hebt nog enig licht der natuur. En u moet goed uw hersens gebruiken. En u moet doen wat de Bijbel zegt. En dan kom je er wel. Eigenlijk ten diepste is dat de leer van de remonstranten. En dat wijzen onze vaderen af. Zij zeggen, want benevens de ervaring van alle tijden betuigt de schrift dat zulks onwaarachtig is. Dus zeggen, we kunnen genoeg praktijkvoorbeelden geven dat dit helemaal niet klopt. Maar het belangrijkste is, wat zegt de Bijbel daarvan? En de Bijbel zegt, dit is onwaarachtig, dit klopt niet. Want de Bijbel zegt, hij maakt Jacob zijn woorden bekend, Israël zijn inzettingen en zijn rechten. Alzo heeft hij geen volk gedaan en zijn rechten die kennen ze niet. Psalm 147, vers 19. Of, God heeft in verleden tijden al de heidenen laten wandelen in hun wegen. Handelingen 14, vers 16. Of, zij, Paulus en de zijnen, werden van de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En naar Mysië gekomen zijnde, poogden zij naar Bithynië te reizen. En de Geest liet het hun niet toe. Handelingen 6. U zegt misschien, ik begrijp niet helemaal wat deze bewijsteksten nu willen zeggen. Want in deze bewijsteksten gaat het over de prediking van het woord. Dat de Heere aan Israël de prediking heeft gegeven en aan andere mensen onthoudt. Maar waarom is dit nu een tekst om de leer van de remonstranten te weerleggen? Jongens en meisjes, heel eenvoudig, even goed doordenken. Wat zeggen de remonstranten? De remonstranten die zeggen, als je je verstand goed gebruikt, dan heb je helemaal geen bijzondere dingen nodig. Dan heb je ook de prediking helemaal niet nodig. Mensen die leven waar de prediking niet is, die kunnen ook zalig worden, want die hebben ook de vonkskunst, die hebben ook het licht van de natuur. En wat zeggen deze bewijsteksten nu? We gaan het daar straks over hebben in onze derde gedachte. Dat klopt niet, de prediking is nodig. Zonder de bediening der verzoening worden mensen niet zalig. Het licht van de natuur is onvoldoende. En waarom is dat onvoldoende? Het is zo ver vandaar, zeggen onze vaders. Het is helemaal onmogelijk dat het licht van de natuur genoeg zou zijn om mensen te bekeren. Waarom? In de eerste plaats omdat hij dat licht van de natuur in natuurlijke en burgerlijke zaken niet recht gebruikt. Dus de mens heeft nog enig licht van de natuur, maar gebruikt de mens dat goed? Kijk eens naar onze samenleving, gemeente. Met zoveel wijze mensen, met zoveel universiteiten. In deze ontwikkelde westerse samenleving, waar de wetenschap op zo'n hoog pijl staat. Gebruikt de mens dat goed? Jongens en meisjes, de wetenschap wordt gebruikt om kinderen te doden in de buik van hun moeder. De wetenschap wordt gebruikt om mensen te laten sterven in plaats van te helpen. Dus mensen komen zo ver dat ze hun wetenschap totaal verkeerd gebruiken. En nu noem ik een paar voorbeelden. Ik zou wel 1000 voorbeelden kunnen noemen. En nu heb ik het over de wereld, maar ik zou het ook over ons kunnen hebben. Wij doen het zo vaak juist precies verkeerd met al onze wijsheid. De Heere Jezus zegt van de geestelijke dingen, Vader, ik dank u dat ge deze dingen voor de wijze en verstandige verborgen hebt. Maar ge hebt dezelfde de kinderkens geopenbaard. Dus al die wijsheid brengt ons niet tot de zaligheid. Ja, veel meer. Het, hoedanig het ook zij op onderscheiden wijze geheel bezoedeld en in ongerechtigheid ten onder houdt. Dus wat doet de mens met dat licht van de natuur? Hij bezoedelt het, hij blaast die vonkjes uit. Hij gebruikt het niet goed, hij gaat ervoor zorgen dat het nog donkerder wordt dan het al was. Dat licht van de natuur, dat leidt hem niet tot de zaligheid. Hij stort zichzelf in totale verduistering. En omdat de mens dat doet, daarom kan hij zich ook niet verontschuldigen. Dat licht van de natuur, dat gebruikt hij zelf verkeerd. En daar kan de Heere straks ook in de dag van het oordeel op terugkomen. De Heere kan vragen, wat hebt u daarmee gedaan? Wat heb je met je verstand gedaan? Wat heb je met je krachten gedaan? Wat heb je met je gezondheid gedaan? Wat heb je met je opvoeding gedaan? En uiteindelijk zal blijken dat een mens er alleen maar de verkeerde kant mee is opgegaan. Tenzij dat de Heere ons door zijn geest aan zijn voeten heeft gebracht. Daar is nou de prediking voor. Maar daar kom je niet zonder de prediking. Daar kom je niet zonder de bediening der verzoening. Dus samengevat, het licht van de natuur is niet de weg. De remonstranten zeggen, hoe komen mensen tot bekering? Door algemene genade. Door het licht van de natuur. Fout. En gemeente, zo zijn er nog zoveel mensen die zeggen, ja, jij moet het doen. Jij moet de eerste stap zetten. Jij moet... Ja, dat is puur remonstrans. Onze vaderen leren wel degelijk dat er een verantwoordelijkheid is. Maar zij leren nooit dat de algemene genade een opstapje is naar de bijzondere genade. Want de bijzondere genade is een geheel andere genade. Onze eerste gedachte, dit is het niet. Jongens en meisjes, dit is niet de weg. Ik hoop dat je vanmorgen naar de kerk gekomen bent met de vraag, hoe word ik ooit tot God bekeerd? Hoe kan ik de Heere leren kennen? Hoe kan ik de Heere Jezus vinden? Nou, ik moet jullie eerst spreken, zo niet. Op deze wijze niet. Zoals de remonstranten zeggen, niet. We gaan naar onze tweede gedachte, want misschien is er nog een andere weg. Misschien is er nog de weg van de wet van de 10 geboden. Dan komen we eigenlijk al heel dicht bij de Bijbel. Is het niet mogelijk dat die wet der 10 geboden ons helpt? Eigenlijk in alle godsdiensten is het zo dat je de zaligheid moet je bewerken. Je moet het verdienen. Welke godsdienst dat je ook neemt, gemeente, alle andere godsdiensten leren, je moet verdienen. Je moet punten halen. En als je genoeg punten hebt, dan kun je de zaligheid krijgen. En de remonstranten hebben geprobeerd om die leer van de werken te brengen in de leer, de zaligmakende leer van de Heilige Schrift. Nou, dat heeft Pelagius ook al geprobeerd. Pelagius was een van de eerste ketters die dat op een grove wijze heeft geprobeerd om de leer van genade en de leer van de werken met elkaar te vermengen. En dat is nog niet uitgestorven, deze dwaling. Is dat niet de weg? Gelijk het met het licht der natuur toe gaat, zo gaat het ook met deze toe, met de wet der 10 geboden. Dus ze willen eigenlijk zeggen, die weg van de natuur, die loopt dood. Maar de weg van de 10 geboden loopt ook dood. Wat zegt u? De weg van de 10 geboden loopt dood. Maar waarom heeft de Heere dan de 10 geboden gegeven? Wij hebben de 10 geboden. Zelfs de heidenen hebben nog iets van de 10 geboden. Ik zei net al dat heidense volken soms dingen doen die heel veel op onze kerkelijke regels lijken. Hoe komen ze daaraan? Nou, vroeger, voor de zondeval, jongens en meisjes, hadden wij de wet van de Heere in ons hart. Adam wist precies wat goed en kwaad was. Hij had niet de twee stenen tafelen. Hij had ook niet de wet op papier, dat hoefde allemaal niet. Hij had de wet in zijn hart. Dus hij wist precies wat de Heere vroeg. En wat is er nu door de zondeval gebeurd? Door de zondeval is die wet verduisterd. Je zou kunnen denken aan een hele oude steen, een grafsteen, waar inscripties in gestaan hebben. En als je dan zo'n, laten we zeggen, steen van 1000 jaar oud, als je daar dan bij staat, dan zie je af en toe nog een lettertje. En je ziet nog soms een woordje of een punt, maar je weet niet meer wat er gestaan heeft. Dan kun je niet meer goed zien. Je weet ook niet meer het verband. Het is een overblijfseltje. En dat hebben wij nog in ons hart van de wet van God. Maar het is zo weinig, het is zo klein, dat het ook nooit genoeg zal zijn om zalig te worden. En zelfs al kenden wij die wet uit ons hoofd, dan zal het nog niet genoeg zijn om zalig te worden. De Heere heeft deze wet gegeven, staat hier door Mozes aan de Joden in het bijzonder. Hij heeft deze wet gegeven, waarom? Niet opdat ze door het houden van de wet bekeerd zouden worden, zalig zouden worden, want dat kan niet meer. Dat is onmogelijk. Wij konden in het paradijs het eeuwige leven verkrijgen door gehoorzaamheid. Maar na de zondeval kun je nooit meer het eeuwige leven verkrijgen door gehoorzaamheid. Nou ja, wat heb je dan aan de wet, zult u zeggen? Als dat toch niet meer helpt, waarom wordt die wet dan iedere zondag weer opnieuw voorgelezen, als u zelf zegt het is een doodlopende weg? Waarom moeten wij dan die 10 geboden altijd weer horen? Wel, de Heere geeft die wet als een kenbron van onze ellende. Als een tuchtmeester tot Christus. En als een regel der dankbaarheid. En daar gaan onze vaderen hier iets over schrijven, hoe die wet moet functioneren. Maar zelfs al zou die wet zo mogen functioneren, en zo functioneert die wet ook in het leven van Gods kinderen, maar dan nog brengt het je er niet. Dan nog zal de wet niet het eeuwige leven kunnen geven. Want het leven ligt niet in de wet, maar het leven ligt in Christus. Christus die de wet heeft volbracht en die de zonden die tegen de wet bedreven zijn, heeft verzoend. En daarom, wat moet die wet doen, jongens en meisjes? Die wet die moet ons bij Christus brengen. Daar is de wet voor bedoeld. Om te laten zien, jij kunt niks. Je kunt niets meer wat de Heere van je vraagt. Komt nooit meer goed. Van onze kant komt het nooit meer goed. Je zou de wet kunnen vergelijken met een man met een stok in zijn hand die iedere keer een klap geeft. En die blijft slaan net zo lang tot je niet meer overeind komt. Dat is de wet. De wet is niet een barmhartige Samaritaan die medelijden heeft en die probeert om de wonden te genezen. Nee, de wet is heel streng. De wet kent geen genade. De wet zegt vervloekt, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Als je de wet hoort preken, dan zinkt de moed in je schoenen. Nou, dat moet ook. Dat is nou ook de bedoeling. Dat je alle moed verliest. Dat je geen verwachting meer overhoudt van jezelf. Dat je leert dat zalig worden bij ons vandaan ten enenmale onmogelijk is. Mag ik eens vragen, gemeente, heeft de wet zo al gefunctioneerd in uw leven? Of leeft u zonder de wet? U zegt, nee, wij leven niet zonder de wet, dominee. Nou, Paulus, voor zijn bekering, leefde zonder de wet. En reken maar dat het een vrome man was. Reken maar dat hij probeerde om Gods geboden te houden, maar hij zegt zelf, ik leefde zonder de wet. Hij wil eigenlijk zeggen, ik begreep helemaal niks van de wet. Ik wist niet dat ik zo schuldig was. Ik wist niet dat ik zo zondig was. Dat gebeurde toen de Heere hem de spiegel van de wet voorhield op weg naar Damascus. En toen is hij zo geschrokken. Toen zag hij zijn verdorven aangezicht. Toen gingen zijn zonden leven. Is dat in ons leven ook al gebeurd? Gemeente, dat zijn niet de makkelijkste kerkdiensten als dat gebeurt. Als je aangewezen wordt als gij zijt die man, gij zijt die vrouw. En als een dominee vanaf de kansel alles blootlegt wat je in je leven verkeerd gedaan hebt, is dat nou wel eens persoonlijk voor u geworden? Dan word je niet steeds meer een beetje zalig,
En dan word je steeds ellendiger. Dan word je steeds goddelozer. Dan word je steeds armer. Dan wordt zalig worden steeds onmogelijker. En dat moet. Dat moet. Dat is de bedoeling van de wet. De wet is de tuchtmeester tot de Heere Jezus Christus. Maar de wet wijst niet het herstellingsmiddel aan. In de wet is geen verlossing. Hoe ernstig dat de wet ook gepreekt wordt, gemeente. Maar dat zal geen grijntje licht geven. Denk eens aan Johannes de Doper. Johannes de Doper heeft vooral, en zeker in het eerst, de wet gepreekt. En dat was, ja, dat leek heel onbarmhartig. Maar het moest. Hij moest de zonde aanwijzen. Gij adderige broedsels. Zo noemde hij hen, nakomelingen van de Satan, adderige broedsels. Wie heeft u geboden te vlieden van de toekomende toorn? Breng dan vruchten voort van geloof en bekering, waar mensen al uw werken, farizeeërs, klopt niks van. Dit zijn geen vruchten van bekering waardig. Dit moet God afkeuren. Zo is Johannes de Doper te werk gegaan. Alles afgebroken. En toen is hij het evangelie gaan preken. En het evangelie, dat wijst het middel der verlossing aan. Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Jongens en meisjes, als hij nou begonnen was met zie het Lam Gods, dan was er niemand naar het Lam Gods gegaan. Of de mensen die de Heere Jezus gevolgd waren, die wisten absoluut niet waarvoor ze hem nodig zouden hebben. Want er was geen plaats. En daarom was het nodig dat ze eerst alles kwijtraakten, om dan in het evangelie de weg der zaligheid te mogen vinden. Zo werkt de Heere. De Heere brengt mensen eerst aan een eind. Dat leerde de remonstranten helemaal niet. Die kennen niet het recht van God. Die kennen niet de totale verlorenheid van de mens. Die weten niet dat genade een wonder is. En dat leert dit artikel nu, gemeente, dat het een godswonder is als een mens de weg der verlossing mag leren kennen. De wet wijst het niet aan. Hoe hard dat je ook werkt en hoe druk dat je ook bent. Sterker nog, de wet geeft geen krachten om uit deze ellendigheid te raken. Geen krachten. De wet geeft niet een zetje, jongens en meisjes. Iemand is bezig om uit een put te klimmen. En als er nou iemand in de put was die een zetje zou geven om omhoog te klimmen, dan zou dat helpen. Maar dat doet de wet niet. De wet die geeft niet een zetje omhoog. De wet geeft een klap naar beneden. Iedere keer weer opnieuw. Dat is de wet. Wijst niet de weg der verlossing aan. De wet geeft niet enige krachten. De wet ontneemt de mens alle krachten. En alzo door het vlees krachteloos geworden zijnde, de overtreder onder de vloek laat blijven. De wet rust niet tot de mens dood blijft liggen. Want dat is het verdiende loon. De bezoldiging der zonde, dat is de dood. En eerder zal de wet nooit rust vinden. En daarom is het troosteloos als alleen de wet maar gepredikt zou worden. Als ik alleen de wet zou prediken en niet het evangelie, gemeente, dan zou het middel ter verlossing niet worden aangewezen. En dat is troosteloos voor de mensen die de klappen van de wet leren kennen. Hoe komt een mens dan tot de verzoening? Onze derde gedachte. De bediening der verzoening voldoet. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 51 en daarvan het negende vers. Psalm 51 en daarvan het negende vers. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Psalm 51 en daarvan het negende vers. onze derde gedachte de bediening der verzoening voldoet. Is er dan nergens uitkomst, zou u misschien vragen. Bent u vastgelopen met het licht van de natuur? O gemeente, wat kan een mens daarmee bezig zijn? Door te denken met zijn verstand de zaligheid te kunnen bereiken. Het historisch geloof, dat is niet genoeg. Het is een doodlopende weg. Zo kom je er niet. Wat een teleurstelling voor mensen die het willen. Die het zelf willen. Om er dan achter te komen. Dit is niet degene die wil. Nog desgene die loopt. Maar des ontfermende Gods. En ook de weg van de wet loopt dood, weet u het. Want als je dat niet geleerd hebt, dan blijf je altijd verwachting houden van de wet. De Farizeeërs die bleven altijd verwachting houden van de wet. En ze geloofden dat doordat ze zo goed gehoorzaamden, ja, ze twijfelden er niet aan of ze naar de hemel gingen, ja of nee. Maar dit begrepen ze niet. Dat de wet geen verzoening geven kan. Wat het licht der natuur niet doet en wat de wet niet doen kan, dat doet God. Prachtig omschreven. Van wie is nu de bekering? Wie werkt nu de bekering? Dat doet God, dat doe niet ik, dat doet niet u of jij. Ja, zegt de remonstrante, dat doe jij. Nee, zeggen onze vaderen, dat doet God. Alleen God kan een mens brengen tot waarachtige bekering. Hij is de bewerker daarvan. De remonstranten die onderschatten de doodstaat van de mens. Die zeggen, een mens is ziek, hij moet wat geholpen worden. En dan redt hij het wel. Nee, een mens is dood door zonde en misdaden. En hoe doet de Heere dat dan? Hoe brengt de Heere dan een mens tot bekering? Hoe brengt de Heere een mens tot de verzoening? Dat doet de Heere door twee middelen. In de eerste plaats door de kracht des Heiligen Geestes. En in de tweede plaats door de bediening der verzoening. Dus wij zouden zeggen door woord en geest. De kracht van de Heilige Geest, dat is een bovennatuurlijke kracht. Gemeente, om zalig te worden, is er een bovennatuurlijke kennis nodig. Een bovennatuurlijke kracht. En dat is de kracht van de Heilige Geest. En anders, dan kom je er nooit. Dus de remonstranten die schakelen eigenlijk het werk van de Heilige Geest uit. Maar het werk van de Heilige Geest, dat is onmisbaar. Ik leerde studenten op de theologische school dat de prediking zeker christocentrisch moet zijn. De Heer Jezus in het middelpunt. Maar ook trinitarisch, dat wil zeggen, niet los van de Vader en van de Zoon. En pneumatologisch, dat betekent dat een zondaar nooit komt bij de Heere Jezus dan alleen door de Heilige Geest. Het werk van de Heilige Geest in de prediking en bij de prediking kan niet gemist worden. Dus ook onder de prediking kom je er niet zonder de Heilige Geest. Door de kracht des Heilige Geestes en het woord of de bediening der verzoening. Dat wil zeggen, de prediking staat hier van het evangelie van de Messias. De gemeente, die twee dingen die mogen we niet van elkaar losmaken en die mogen we niet van elkaar scheiden. De geest en de prediking mogen we niet van elkaar losmaken. Losmaken, dat doen mensen die zeggen geleid te worden door de Heilige Geest. Maar ze hebben niks met Gods inzettingen. Ze krijgen allerlei dadelijke ingevingen. Eigenlijk vinden ze de kerkdienst overbodig. En als ze al naar de kerk komen, ja, ze hebben eigenlijk weinig aan de preken. Ze worden er niet door gesticht. zoals dat zou behoren en zoals hij dat zou mogen verwachten van mensen die het echt om God te doen is. Maar de prediking sticht hen niet, het sluit niet aan bij hen. Eigenlijk maken ze een scheiding tussen wat God heeft samengevoegd. En wat God samengevoegd heeft, dat scheidde de mens niet. De Heere brengt mensen tot bekering. En de bekering is ook een hele weg. Die duurt tot het einde van je leven. Dat doet de Heere door de bediening der verzoening. Dat doet de Heere door de prediking. Mag dat nooit van elkaar losmaken. Dus we mogen daar wel naar luisteren als iemand spreekt over zijn bekering, als iemand spreekt over de leiding van de Heere in zijn leven. Wat heeft nou de dienst van de Heere daarin voor functie? En als dat helemaal los staat van Gods inzettingen, nou dan mag je er wat mij betreft toch wel een vraagteken achter zetten. Want zo werkt de Heere niet. De Heere werkt door woord en geest. En dat is zo mooi als je bij mensen komt die mogen weten door de prediking of de leesdiensten geleid te worden. Daar krijgen ze het antwoord op hun vragen. Daar spreekt de Heere door. Dat is zijn gewone weg. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor is door het woord Gods. Je mag het aan de andere kant ook niet vereenzelvigen. Er zijn mensen die vereenzelvigen woord en geest. Dus alsof de geest altijd werkt. Alsof de geest in het woord is, automatisch, automatisch. Iedere dienst, dan is het voor hen. En dan passen zij het op zichzelf toe, althans wat zij zelf wensen toe te passen, dat passen zij toe. Maar de persoonlijke toepassing die de Heilige Geest moet maken, die kennen ze niet. Eigenlijk is er helemaal geen plaats voor het werk van de Heilige Geest. Men heeft genoeg aan het middel, maar de Heilige Geest heeft men niet nodig. Dat is de andere kant. En dat is een gevaar, want deze twee dingen, die heeft de Heere bij elkaar gevoegd. En dan is dit een prachtige naam voor de prediking, de bediening der verzoening. En Paulus zegt, God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Daar gaat het ook over in het formulier van de bevestiging van de dienaren des woords. Wat doet de Heere als hij een mens roept om te prediken? Dan legt hij het woord der verzoening in hun hart. Zodat ze vanuit hun hart, de schat in aarde vaten, vanuit hun hart die verzoening mogen prediken. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende in de eeuwigheid. In de eeuwigheid heeft God de verzoening uitgedacht. In het verbond der verlossing, in Christus. De wereld met zichzelf verzoenende. En die verzoening in Christus, die mag door Gods knechten verkondigd worden. Dat is de bediening der verzoening. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Niet verzoen u met God, geen mens kan zich met God verzoenen. Maar laat u met God verzoenen. Hoe dan? Door de Heilige Geest. Door woord en geest. En daarom in de prediking wordt die weg der verzoening ook voorgehouden. Hoe gaat dat dan? Hoe doet de Heilige Geest dat dan? Gemeente, dat moet ook gepreekt worden, anders kun je dat niet leren. Wij noemen dat het bevindelijke element in de prediking. Hoe kom je daar nou aan? Nou, door de Heilige Geest. En hoe doet de Heilige Geest dat dan? Nou, Dan, er zijn voorbeelden te over in de Bijbel waar we kunnen vinden hoe nou een zondaar bij Christus komt. Zo doet de Heilige Geest dat. En als we over zo'n geschiedenis prediken, dan is het ons gebed of de Heilige Geest dat nou ook in uw hart wil leren. Maar dat persoonlijke element, dat kan ik niet aanbrengen. Ik kan u niet met God verzoenen. Ik kan de verzoening prediken. Mijn ambtelijke arbeid is de bediening der verzoening. En ik geloof dat de Heere die verzoening werkt onder de prediking. Alleen die toepassing, dat is een werk van de Heilige Geest. En van nature heeft een mens helemaal niet in de gaten dat hij met God verzoend moet worden. En daarom predik ik u, laat u met God verzoenen. Je moet met God verzoend worden. Dat is ook een element in die prediking. Er is verzoening nodig. En is dat nou al gaan wegen, gemeente? Hebt u uzelf leren kennen als een verlorene? Die tollenaar achter in de tempel, die zegt, o God, wees mij de zondaar genadig. Eigenlijk staat er in het Grieks, wees verzoend met mij. Hij zegt, o God, ik heb verzoening nodig. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade. U moet met God verzoend worden. Dat moet ik preken. Maar dat niet alleen. Ik mag ook preken. En ik wil ook preken hoe een mens met God verzoend kan worden. Namelijk in de Heere Jezus Christus. En hoe kom je dan bij Christus? Dat bepaalt de schrift. Afhankelijk van de geschiedenis die we dan overdenken of de tekst die we prediken. Dan kunt u horen vanuit die tekst hoe dat gaat. Hoe de Heilige Geest dat doet. Het woord moet daarin tot onderwijs zijn. En als het je daarom te doen is, dan ga je vragen, Heer, mag ik dat ook leren kennen? O, schenk mij dat geloof van de bloedvloeiende vrouw. Ze heeft 12,5 jaar nodig gehad om alles kwijt te raken. Schenk mij toch dat aanhouden van de Canaanese en die verootmoediging om tevreden te zijn met een plaats onder de tafel. Schenk mij toch al die voorbeelden. Die zijn tot onze lering geschreven. En als de Heere dat toepast in je hart, oh, dan ga je van binnenuit beleven wat deze mensen mochten beleven. Gemeente, zo werkt de Heer. De bediening der verzoening voldoet. En die bediening der verzoening, dat is niet een wettische prediking. Wij prediken de wet, maar met dit doel, om u alles uit handen te slaan. Maar niet om u daarin de weg der zaligheid te leren. Want die ligt niet in de wet. Wij prediken de wet om zondaren bij Christus te krijgen. Zoals Johannes de Doper. En wat heeft die man een vrucht op zijn werk gehad. Zo weinig evangelie zou je kunnen zeggen. Maar zoveel mensen die ontvankelijk werden voor de Heere Jezus Christus, die zichzelf niet meer helpen konden, die totaal uitgeledigd aan de voeten van de zaligmaker terecht mochten komen. Want om hem gaat het. Hij, zegt Johannes, u weet het nog, uit de Amstdragersbevestiging, hij is sterker dan ik. Wat ik niet kan, dat kan hij wel. Hij kan armen oprichten uit het slijk. Hij kan ellendige genade bewijzen. Hij kan nooddruftige verschonen. Aan armen uit genade zijn hulpen ter verlossing tonen. Gemeente, laat u toch met God verzoenen. Leef toch niet alsof u hier altijd zult blijven. Maar kom toch biddend onder de prediking met een heilbegerig hart om die Christus der schriften te mogen leren kennen. En dan zeggen onze vaderen, kijk, zo heeft de Heer dat nou altijd gedaan. Waardoor het God behaagd heeft de gelovige mensen zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament zalig te maken. Dat ging zo in het Oude Testament. Daar had de Heer zijn profeten. En die profeten die zijn gebruikt. Elia, Elisa, u weet het. We hebben erbij stilgestaan. Ze zijn gebruikt. Hun boodschap is gebruikt. Jesaja, Jeremia. En in het Nieuwe Testament hebben we de apostelen. Petrus op de Pinksterdag, zijn prediking is gebruikt. En zo doet de Heer dat nog. Zo werkt de Heer altijd. Door de prediking. En daarom hoop ik dat u deze plaats hartelijk lief mag hebben. Dat je hier naartoe mag komen als iemand die nergens anders op deze wereld meer verlossing weet te vinden dan alleen vanuit dat woord wat de Heere nog laat verkondigen. Jongens en meisjes, dan was die 38-jarige kranke. Hij wist, en ik hoop dat je zo in de kerk mag zitten. Hij wist, daar moet ik wezen, bij dat water. Als dat water gaat beroeren, dan moet ik als eerste erin wezen. Maar hij kon er niet komen. Ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen. En toen kwam Jezus. En hij ontfermde zich over deze man. Dat hebben we nodig. Je zo in de kerk mag zitten. Zeg, daar moet ik wezen. Wat die dominee preekt, dat moet ik kennen. Hij kan er niet komen. Toen kwam Jezus. Want hij leeft. En wat hij toen deed, dat doet hij ook nu nog. Tot de verheerlijking van zijn naam. En tot zaligheid van zondaren. Amen.